En we gaan het toegangsmodel zoals we dat nu kennen nog eens kritisch bekijken. We hebben zelf in feite twee toegangen georganiseerd. Ons eigen gemeentelijke loket en het CJG. Die kan doorverwijzen naar de specialistische jeugdzorg. Nog los van de huisartsen en de medisch specialisten die direct kunnen blijven doorverwijzen. En dat blijkt in de praktijk gewoon niet altijd even handig. Het vergt heel veel afstemming. Soms zijn er cliënten die zowel eigenlijk bij het CIG als bij ons eigen gemeenteloket thuis horen. Het is niet altijd even duidelijk. Dus we gaan daar goed naar kijken om te kijken of we tot één integraal toegangsmodel kunnen komen. Het streven is om dat uiteindelijk voor ongeacht de leeftijd, dus van 0 tot 100 jaar, één toegangsloket te krijgen. Maar we gaan in ieder geval nu vooral werken nog aan één toegang voor de jeugd. En dan straks wellicht één integrale toegang voor het hele domein. Tot zover mijn korte toelichting.
Goed, dankjewel. Zijn er vragen over de jeugdzorg? Kijk even rond. Mevrouw Govers, de heer Kapel, anders niemand. Het woord aan mevrouw Govers.
Echt vragen waarvan ik niet weet wat het is. De grotere aanbieders, zijn die duurder dan de kleinere aanbieders, omdat dat verschil zo uitmaakt?
Nee, ik heb dat inderdaad in dat overzicht gezet. Het is niet per definitie het geval, maar ik heb het niet helemaal. Het is wel een mogelijkheid. In het algemeen zijn ze wat duurder dan de kleinere.
Ja,
maar of dat heel veel verschil uitmaakt, dat kan ik zo niet.
Ja. En dan de tweede vraag, die landelijke jeugdzorg. Waarvan je zei, er is er maar eentje in Stijn. Wat moet ik me daarbij indenken? Wat zijn dat voor problemen dan met zo'n kind als die zo'n zware zorg nodig heeft?
Ja, dan zijn ze. Dit is zware zorg waarbij ze echt in moeten worden opgenomen in een instituut waarbij.
Een psychiatrie of zo? Of?
Kan het zijn, of zwaar gehandicapt.
Dan valt het dan toch onder landelijke jeugdzorg?
Daar waar er op regionaal niveau gewoon, het is zo gespecialiseerde zorg dat er niet in iedere regio een zorgaanbieder voor is. Zo specifiek.
Ah, op zo'n manier. Ja. Maar niet jeugd, justitie of zoiets, of toch? Of kan dat ook? Jongens of Irmander of?
Nee.
Nee, dat is niet. Nee. Oké.
Okay. Heer Kapel.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Er wordt gedacht over aanpassen arrangementstructuur. Daar wordt naar gekeken. Is dat dan het verhaal wat we denk ik een jaar geleden hebben gehoord van de ambtenaar uit de gemeente Maastricht, met die systematiek, hoe betaald wordt? Ja, ik zie al knikken. Terwijl ik denk, goed, was aan zich, kun je daar een heleboel van vinden, van die structuur en ook van die kostendoorberekening aan de gemeente. Maar we hebben er wel een voordeel van gehad. Dat men zich nu in 2012 heeft gebaseerd. Hè. Dus is het al een voordeel van de gemeente Stijn om nou naar die structuurwijziging te kijken dan, van die arrangementen? Dat is één vraag. Tweede vraag is, is er een wijziging binnen de jeugdzorg gekomen in het kader van de PGB's, toekenning van de PGB's? En ik citeer dan een recent keukentafelgesprek wat is geweest, maar dat is er wel maar één geweest. Ik weet niet of dat beleid is. Wij werken niet meer met PGB's, punt. Dat vond ik aan zich heel vreemd.
Ik als eerste even het woord kan krijgen, voorzitter, via u wat betreft die arrangementsstructuur. Volgens mij worden er een aantal zaken met elkaar verwisseld of door elkaar gehaald. Ten aanzien van de arrangementsstructuur is in elk geval aangegeven, zeker ook vanuit de gemeente in de Westelijke Mijnstreek, dat we naar één uniform tarief toe willen. En dat we van de jaarkalendersystematiek af willen, dat is één. Twee is ook gebleken in het afgelopen jaar, het wordt wel gecorrigeerd als het niet klopt, dat bepaalde arrangementen niet op maat waren binnen die jeugdzorg. En daar is ook iets in gewijzigd om dat beter voor elkaar te krijgen en dus beter de zorg op maat, zeg maar, geleverd te kunnen krijgen aan de klanten. Dat is één verhaal. Als het gaat om het Maastrichts model, dan heb ik daar alleen maar de beleving bij dat andere gemeenten, althans de meeste gemeenten, de PGB's via het trekkingsrecht van de Sociale Verzekeringsbank hebben laten lopen en Maastricht daarvan afgeweken is. Maar dat dat is het enige van wat ik me kan voorstellen bij het Maastrichts model. Maar een ander Maastrichts model ken ik niet dan dat het ook ons model zou zijn, om het zo maar te formuleren.
Ja, ik heel even nog maar toelichten, voorzitter. We hebben een voorlichting gehad van een ambtenaar van de gemeente Maastricht, die dan voor de hele centrumregio, voor de hele regio, de inkoop deed voor de jeugdzorg. En volgens mij had hij een verhaal dat als je op 1 januari ingeschreven bent bij een instituut en op 3 januari klaar bent met de behandeling, dat je dan toch een heel jaar moet betalen.
Dat is de kalendersystematiek, ja, precies. En daar willen we vanaf. Ja. Dat is de wijziging die we nu ook voorstellen.
En dat was bedoeld met Maastrichts model, om het dan zo maar te noemen, maar dat was voor de hele regio.
Zuid-Limburgs model, ja. Goed, dat is nog in onderhandeling. We moeten nog kijken of we dat op de een of andere manier in de inkoopsystematiek mee kunnen. Ja, die wens of eis hebben we eigenlijk neergelegd. En de inkopers gaan nu via de onderhandelingstafels kijken of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat is een kwestie van uitonderhandelen uiteraard. Dus in zoverre wordt die systematiek, als het mee zit, wel aangepast. En dan is de perverse prikkel waar we het dan over hebben. In die zin dat je op enig moment een zorgtraject ingaat en het jaar daarop volgend weer een nieuw, is daarmee van de baan. Want dan loop je gewoon aaneengesloten datzelfde traject en ben je goedkoper uit met één arrangement. Dat is het verhaal daarbij. De wijziging in de jeugdzorg wat betreft de toewijzing van PGB's is mij niet bekend. Kan jij daarop antwoorden, Sander?
Misschien, ik bedoel, wij werken wel degelijk nog met PGB's, maar er is wel op westelijk gemeenschapsniveau een verandering in de zin dat wij... mensen kunnen kiezen uit de gecontracteerde aanbieders en als zij een andere aanbieder willen dan de gecontracteerde aanbieders, dan kunnen ze daar een PGB voor aanvragen en daarmee bij een ander inkopen. Voorheen konden ze met het PGB zelf zorgen bij de gecontracteerde aanbieder. En nu hebben we gezegd van de gecontracteerde aanbieders, daar verstrekken we in principe voor nieuwe cliënten geen PGB's meer voor, want ze kunnen gewoon die zorg in natura ontvangen. Ze kunnen niet zeggen wij verstrekken geen PGB's meer, maar het zou kunnen dat er gezegd is van deze aanbieder heeft een contract, u kunt gewoon de zorg in natura ontvangen. En u ontvangt daar geen PGB voor. Dat is de enige wat ik me nu daarbij kan voorstellen.
Ja, nog heel even dan ter verheldering. Dus dat betekent dat als ik een zorgaanbieder heb uit de regio Echt, die hier geen contractant is, dat ik dan een PGB kan krijgen en dat in kan kopen in Echt. Betekent tevens als ik een partner heb die hier wel aanbieder is en contractant is, dat ik dan geen PGB meer kan krijgen, maar alleen nog zorg in natuur. Zo is dat het uitgangspunt.
Als u inderdaad akkoord gaat met de zorg van die aanbieder, dan is dat ook niet nodig om een PGB in te zetten. Dus dan kunt u gewoon de zorg in natuur ontvangen. En voorheen... Ik weet niet waarom, maar voorheen werd dat wel eens met een PGB gedaan, maar daar is nu van gezegd van dat doen we in principe niet. Komt een gecontracteerde aanbieder, heeft gewoon een contract.
En dan ronden we daarmee dit onderdeel af. We hebben nog één onderdeel. Ik denk dat de heer Van Veen dat gaat verzorgen. Participatie.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb voor participatie vanavond drie onderwerpen staan. Dat is minimabeleid, schuldhulpverlening en arbeidsmarktontwikkeling. En ik wil voorstellen, voorzitter, dat ik per onderwerp wat ik behandeld heb de gelegenheid geef tot vragen stellen. Zodat we het ook per onderwerp kunnen afronden. Wat betreft het minimabeleid hebben we vorig jaar een nieuw beleid ontwikkeld. We hebben toen ook aangegeven dat we uitgegaan zijn van een op zich sober beleid. Waarbij we de afspraak hebben gemaakt dat we rond de zomer van 2016 dat zouden evalueren. En dat gaan we dus ook doen. Dat komt ook in uw commissie terug. Als bijzonder aandachtpunt, en dat is al genoemd net bij de behandeling van de WMO, met name het afschaffen van de WTCG en de CR, dat we een toename zien in 2016 van het aantal mensen wat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering, waarbij de norm ligt op 150%. Daarbij wil ik wel aanvullen dat de keuze, en dan haak ik even op de vraag aan die eerder gesteld is, waarom weg bij de WMO en ondergebracht bij het minimabeleid, is dat de categoriale regelingen zijn vervallen. En de enige categoriale regeling die overeind is gebleven is die van de collectieve ziektekostenverzekering. een ander uitgangspunt bij het wegvallen van de WTCG was dat het gekoppeld was aan het handicap, hè, dus een chronische ziekte of een handicap, los van het inkomen. En wat is eigenlijk gezegd, we willen het ook koppelen op maatwerk, dus niet zozeer afhankelijk maken van de beperking, maar van de financiële draagkracht. En vanuit dat perspectief hebben we het geplaatst onder het minimabeleid, omdat je juist bij het minimabeleid een voorziening toekent op basis van inkomen. Dus vandaar dat het daar een plek heeft gekregen. En 150%, we hebben het naar 150% opgetrokken, om gewoon te zorgen dat een bredere groep gebruik kan maken van deze voorziening. En laten we wel wezen, het is een voorziening, hè, waarbij naast een vergoeding, een deelvergoeding van de aanvullende verzekering, medische meerkosten en ook de eigen bijdrage worden vergoed. Dus er is in die zin zou je kunnen zeggen, voor die doelgroep, die valt binnen die 150%, is er dus ook een soort jaarlijks voordeel, alleen al van de €385, wat je normaal aan eigen bijdrage zou betalen. Dus er is aan de ene kant een regeling weggevallen, aan de andere kant een regeling bijgekomen. Even voor uw beeld ook nog, de extra middelen die we daar van het Rijk voor gekregen hebben, is ongeveer 80.000 à 90.000 euro, het verschilt per jaar. Vooralsnog voor de jaren 2015, 16 en 17, meerjarig is daar nog geen duidelijkheid over, dat moet nog blijken. Op dit moment, zoals het beroep nu is op het minimabeleid, maar het komt in de evaluatie wel terug, blijven we ook gewoon binnen die extra middelen die we ter beschikking hebben gekregen. Dus die voldoen in ruime mate. Dus in die zin, maar goed, nogmaals, dat komt bij de evaluatie wel naar voren. Wat we daar eventueel aanvullend, hè, als er vanuit uw midden nog suggesties zijn, dan kunnen die in die periode, als we dat inbrengen, die evaluatie, kunnen die gedaan worden. Dus dit is even met betrekking tot de stand van zaken tot op heden, met betrekking tot minimabeleid. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn, voorzitter.
Ja, in de commissie vragen zijn over dit stukje van het minimabeleid vragen. Zo niet, dan kunt u verder gaan met het tweede onderdeel.
Prima, dank u wel, voorzitter. Het tweede onderdeel is schuldhulpverlening. We hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening binnen onze gemeente. We hebben dat in samenwerking gedaan met de gemeente Beek en Schinnen. En zijn daarbij door met name ook te kijken hoe het elders georganiseerd is, tot conclusie gekomen dat we dit niet langer via plangroep willen uitbesteden, of een organisatie zoals plangroep, dus niet langer via een aanbesteding, maar dat we eigenlijk in eigen beheer beter in staat zijn om te sturen op met name de voorkant van het stukje schuldhulpverlening. In de oude situatie kochten wij per product in en waren we vooral bezig met een reactieve voorziening. Dus mensen zaten in de schulden, melden zich en vervolgens ging het schuldhulptraject lopen. Het hele proactieve, het voorkomende, preventieve deel had daarin eigenlijk geen enkele vorm van aandacht. Dat kon, ook een aanbieder kan dat leveren, maar uiteraard staat daar ook weer een prijs tegenover. Nou, die prijs, de meerprijs die je daarvoor kan leveren, hebben we berekend dat we met dezelfde middelen, en zelfs op termijn hebben we daar een stukje bezuiniging op geboekt, ingeboekt, op basis van een gelijkblijvende vraag, want dan neemt een vraag explosief toe, dan is het helder dat dat tot een verhoging leidt, maar dat we in ieder geval tegen gelijkblijvend en iets mindere kosten op termijn meer kunnen leveren. En dat meer, dat bestaat dan, in dit geval, ik lees het even aan deze kant, want op die afstand kan ik het in ieder geval niet zien. Doordat in ieder geval onze menskracht efficiënter wordt ingezet. U kunt u voorstellen dat als wij een schuldhulpverlener van een organisatie betrekken die per product levert en dus ook aanwezig is op momenten dat we iemand nodig hebben, in ieder geval ons beperkt in de tijd die we beschikbaar hebben. Dus met andere woorden, wij gaven een bedrag uit per jaar aan producten. En wat we nu aan de vaste krachten uitgeven is minder. Dus we hebben meer uren beschikbaar, daardoor kunnen we meer inzet leveren. Er wordt nu ook integraal meer samengewerkt met de afdeling WNI, zowel aan de WMO-jeugdkant als aan de kant sociale zaken. En we zetten daar in toenemende mate ook in op vroegsignalering. Hè, dus waar nu aan gewerkt wordt, is ook tot een nog meer integrale aanpak te komen. Dat bijvoorbeeld al in het keukentafelgesprek een signaalfunctie ingezet kan gaan worden, waardoor we eventuele schuldproblematieken vroegtijdig hopen te gaan signaleren. Waarom is dat belangrijk? Omdat we in de meeste gevallen zien, als er een beroep op schuldhulp wordt gedaan, dat je er 9 van de 10 gevallen boven kunt zetten, te laat. Mensen komen per definitie, omdat de drempel hoog is, te laat met dit soort zaken. Wat ook niet geregeld was en wat we nu inmiddels met een aantal partijen geregeld hebben, is dat we informatieverstrekkingsovereenkomsten sluiten met onder andere telecomaanbieders, woningstichtingen, energieleveranciers en verzekeraars. En dat zijn eigenlijk op dit moment de belangrijkste partijen die ons een signaal geven of gaan geven op het moment dat een aantal maanden bij een familie er sprake is van achterstanden op huur, op dat soort zaken meer. Zodat we ook kunnen kijken of we daar ook preventief op in kunnen spelen. En daarmee, wat nog in het verleden speelde natuurlijk, huisuitzettingen die dreigden en dergelijke, om dat te voorkomen. Dus nogmaals, de energie die zit vooral aan de voorkant. Daarnaast zijn we ook gaan samenwerken met, van het bouwen gegaan dit jaar, aan samenwerking met vrijwilligers. Nou, we hebben ook al vrijwilligers die we inmiddels daarin een stukje instructie geven, in op kunnen leiden. Ook PJW heeft in overleg met ons hierop ingespeeld door het instellen van de budgetwinkel. Waar mensen dus ook terecht kunnen met en eventueel een training kunnen volgen in het beheren van hun financiën. Ook daar zien we een stuk ontwikkeling wat we hebben ingezet. En last but not least is, en dat is toch iets wat dit jaar nog verder ontwikkeld moet worden, is een betere wijze van informeren ook van burgers. Ook daarin meer en meer preventief aankondigen. Het moet ook veel meer via de website en in vele vormen bekendgemaakt worden, mensen ook. Of worden aangegeven van op het moment dat er schulden dreigen waar je niet meer mee uit de voeten kan, meld je. Kom gewoon. Hè. Mensen kunnen ook bij het inloopspreekuur langskomen om gewoon een vraag te stellen. En dan zie je nu al waar mensen ook doorverwezen worden door anderen. Dat kan vanuit verschillende instanties zijn. Als je op tijd bij bent, hè, kun je aan die kant alert reageren. Dus we zien in die zin, het is een omschakeling waar we mee bezig zijn. Maar we merken nu al, juist in de contacten met vrijwilligers en door de overeenkomsten met aanbieders, dat we iets op gang aan het brengen zijn waar we in ieder geval ook op termijn van kunnen verwachten dat dat mee gaat helpen om juist aan die voorkant het beter te gaan regelen. En dat is wat mij betreft even de stand van zaken als het gaat om schuldhulpverlening. Voorzitter.
Ja, en mede weer de vraag of er rondom de schuldhulpverlening in de commissie vragen zijn. Heer Meijers, mevrouw Govers. Ik geef nu het eerste woord aan heer Meijers.
Ja, ik heb de afgelopen jaren gezien dat er een groei was in het aantal aanvragen, CQ-budget. En hoe ontwikkelt zich dat dan nu met dat nieuwe systeem?
Nou, als we zien, je neemt uiteraard mee de lopende trajecten. We zien altijd wel bepaalde seizoensinvloeden, hè, dat er een stijging of een daling in zit. De signalen die je krijgt over het eerste kwartaal is dat dat vergelijkbaar is met het eerste kwartaal vorig jaar. Dus dat de trend is op dit moment niet dat er een toename is. Hè, en het is niet altijd met een schaartje te knippen. Wat we wel zien is dat we in een aantal gevallen mensen toch zich eerder zijn gaan melden. En dat is in ieder geval een positief signaal. Ja, daarbij moet ik nogmaals aantekenen, het is wennen, hè, maar we merken wel, doordat we nu toch beschikken over een vaste formatie, hè, dat je ook in de afstemming, en op dit moment beperkt dat zich nog met name tot de samenwerking met de afdeling Sociale Zaken, dat we daar al zien dat signalen eerder wordt doorgegeven door mensen komen voor een uitkering, hun hele verhaal op tafel moeten leggen en toch al eerder of direct eigenlijk de schuldhulpverlener in hetzelfde gesprek of aansluitend kan worden ingezet, waardoor je integraal die benadering krijgt. En anders zat je nog wel eens met een afstemmingsmoment. Wanneer was het? Mensen toch... Ja, ik zeg altijd maar, op het moment dat ze hier het gemeentehuis uitlopen... moet je nog maar zien dat